In Lucas 1 waren wij gisteren, in het bijzonder bij de zinnen in de toekomende tijd. Vers 32, deze zal groot zijn. Hij zal de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En daaraan zal geen einde zijn. En vers 35... dat uit u geboren zal worden Gods zoon. Dat wil zeggen, hij zal Gods zoon genaamd worden. Ook ook deze woorden worden gevolgd door een lofzang. Dat heet in dit geval de lofzang van Maria, waarin verwezen wordt naar een persoonlijke zaligmaker in vers 47, waar Maria zingt: en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. En daarna ook in verband met Israël, vers 54, hij heeft Israël, zijn knecht, opgenomen, opdat hij gedachtig waren der barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in eeuwigheid. Ook Maria maakt er melding van dat de Heer Jezus de vervulling brengt dus van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Dat het pas in zijn opstanding is, dat heeft ze kennelijk later begrepen. Want bij gelegenheid vinden we dat zij woorden bewaarde in haar hart en zo, dat weet u, hè. Dat wil zeggen, die ze kennelijk niet begreep, maar ze hield ze dan toch bij zich, er moet iets mee wezen. En in plaats van ze weg te gooien, bewaarde ze die woorden in haar hart. Zo gaat het trouwens ons in het algemeen ook, tenminste, mij altijd. Hè? Je leest wat in de Bijbel, je weet niet wat het is, maar het staat er wel. En als je er niks mee kunt, oké. Maar dan gooi je het niet achter je, dan leg je het naast je neer en dat komt dan later, hè. Nee, de vergelijking is, dat wordt me wel eens kwalijk genomen. Er schreef namelijk ooit iemand een boek, de Bijbel is geen puzzelboek. En sindsdien mag je die vergelijking dus niet meer maken. Er was trouwens een boek geschreven tegen de publicaties van Hal Lindsey. Whenever that was, dat is ook wel lang geleden trouwens, 70e jaren zoiets. 60e, 70e jaren. De Bijbel is geen puzzelboek van een Nederlandse automethode. Maar, wat doe je met een legpuzzel? Je hebt een stukje, je vergelijkt hem met alle andere stukjes, qua kleur, qua structuur, qua tekening, qua vorm. En als je het niet vinden kunt, leg je hem neer. En meestal in een groep ergens, bij andere kleuren enzovoort. Uitsorteren. En een poosje later, als je wat verder bent, neem je hetzelfde stukje weer. Je kijkt weer. Zou dat. En soms past het aan een ander stukje wat je ook niet plaatsen kon, leg je dat ook vast weg. Wat dit is studie. Dat is studie. Dus elke vorm van studie, wat het ook maar is. Nou ja, studie. Niet in de zin van studie die je op school doet. Dan moet je gewoon bladzijde voor bladzijde, tenminste in mijn dagen was dat zo, het verhaal volgen in het voorgeschreven tempo, wat me altijd moeilijk gevallen is. Nee, ik was voor of achter, een van de twee, maar nooit gelijk. Hè. Maar in de zin van research, in de zin van onderzoek, het is de enige methode. Je onderzoekt, je verzamelt feiten, je verzamelt ze, de kunst is ze te rubriceren en dat eerlijk te doen. En een van de grote problemen in de zogeheten wetenschappelijke wereld is dat men stukjes bij elkaar brengt en aan elkaar past en aan elkaar frommelt, soms met geweld, om er een eenheid van te maken ten onrechte. En dat gaat een eigen leven leiden enzovoorts. En wat de rest die men niet plaatsen kan bedurft, zegt men, dat weten wij nog niet. En het meest arrogante is het woord nog. Let maar eens op hoe vaak men dat gebruikt. Dat weten wij nog niet. De kans bestaat dat men het nooit zal weten, omdat heel wat stukken verkeerd aan elkaar gelegd zijn. En ik had het niet over de Egyptische geschiedenis, maar daar had ik het dus onder andere over. Hè. Maar ik heb nog wel een paar voorbeelden. De stukken liggen verkeerd aan elkaar, het past niet. Hè. Hatshepsut, zal ik maar zeggen, en de koningin Sheba passen niet aan elkaar, want er zitten honderden jaren verschil tussen. Maar het past wel aan elkaar en die honderden jaren verschil komt omdat ze de stukken verkeerd weggelegd hebben. Zo werkt het. En u weet hoe het is met dit soort studie. Je begint met het kader, begint met al die stukjes aan de rand. Dat is makkelijk. Die leg je apart. Daar begin je mee. Toch? Ja. En sprekend over geschiedenis. Wel, die is ook niet moeilijk. Je begint gewoon met de Bijbelse geschiedenis. Dat is het woord van God, dat is betrouwbaar, dat is je kader. En toen meneer Velikovsky het deed, die heette Emmanuel, trouwens van zijn voornaam. Toen meneer Velikovsky dat deed, weet ik hoe lang geleden, toen kwam hij ineens tot een hele andere volgorde van de Egyptische dynastieën en dus tot heel andere jaartallen enzovoorts. Zeg niet dat die man altijd het bij het rechte eind telt, maar hij nam in ieder geval de Bijbel serieus als historisch boek. En daar gaat het maar om. Hè? Is de Bijbel een puzzel? Nee, het is niet een puzzelboek. Maar ja, aan de andere kant, het hele leven en zeker de hele wetenschap is zo'n puzzel. Dit is ook typologie, hè? Dat heb je toch. Hè? Het is allemaal typologie, dit, hè? Een puzzel. Maar zo werkt het toch. Je vindt wat en je vergelijkt wat enzovoort. Een van die Wesley's hier, die boxen doet het niet meer. Wat je dan doen moet, ja, meten, inwendig meten, gegevens verzamelen en daaruit conclusies trekken. Ik was ooit nog radio-televisiemonteur, heel lang geleden, mag dat, hè. Gegevens verzamelen, want meten is weten en daaruit de conclusie trekken. Wat er aan de hand is enzovoort. Het werkt nooit anders dan dat. En dit is in ons gewone leven ook, in onze levenservaring. We lopen tegen bepaalde dingen op, in ons eigen leven of in het leven van anderen. Wat zijn dat voor vreemde dingen? En pas later, zal ik maar zeggen, rijgt zich dat aan één. Soms, als je erover nadenkt. En ontwikkelt zich enig begrip voor situaties en omstandigheden. En dat is nuttig, want op die wijze leer je er ook mee leven, eventueel. Enig puzzelen is dus echt aan de Bijbel niet vreemd. Het geldt overal. En zeker waar het gaat om het vergaren van kennis. Het zijn feiten, het is data in moderne termen. Maar de kunst is, en dat is het moeilijkste van het verhaal natuurlijk, om de dingen met elkaar te vergelijken. Schrift met schrift te vergelijken, vrij naar de woorden van Petrus. Hoe dat ook zij, we vinden hier uitspraken die, daar kom je niet gauw op, maar het zijn uitspraken van de profetes Maria. Heb je daar wel eens aan gedacht? Maria, begnadigde, gezegende onder de vrouwen. Maar hier profiteert ze. En nog een stapje verder. U weet toch dat profeten niet alleen maar verbaal profeteerden, maar ook bijvoorbeeld in hun kleding. Sommigen hadden een kledingvoorschrift. Sommigen moesten een pyjama aantrekken en 390 dagen op één kant liggen, op één zijde. Ik hou het geen 10 minuten vol, mijn rechterzijde, maar goed. En dan nog een poosje op de linkerzijde. Dan heb je nog een profeet die kennelijk geacht werd zich te kleden in een mantel van kamelenharen, kemelsharen mantel. En de Heer Jezus was een profeet. Nee, dat was niet voor niks. Maar ja, goed, dan moet je weten wat een kameel voorstelt in de Bijbel. Hè? Nee, dat ga ik niet vertellen. Dan heb je nog de Heer Jezus, de profeet. Die kennelijk toch tamelijk demonstratief gekleed was in een, in een rok uit één stuk geweven, die zodanig belangrijk was dat ons tot op het laatste moment verteld wordt wat ermee gebeurde. Die rok die verloot werd, weet u nog, opdat het één geheel zou blijven. En tot vandaag weten wij nog niet waar die rok gebleven is. Als je maar één boek hebt, dat is de Bijbel, dan weet je tot vandaag niet waar die rok gebleven is. En als dan ergens gemeld wordt, maar die rok die ligt hier. Ja, dat rijmt, ja. Goh, wat zijn jullie al wakker, zeg. Een koffie opdrinken, dan schiet het harder op. Die ligt hier in Trier. Dan is de kans groot dat dat inderdaad klopt. Die rok die moet ergens gebleven zijn. Aan het eind van, net zoals Jeremia de bladzijde van de Bijbel afloopt, maar nog niet klaar was. Zodat de Joden zeggen, nou dan moet hij nog terugkomen. Zo hebben we dat met die rok. Dat kledingstuk, dat kleed van de profeet, van de Heer Jezus. Het bijzondere, hè? Meer zeg ik er ook niet over. Als die wat waard is, dan koopt hij voor een aanzienlijk bedrag. Heel hoog bedrag koopt hij zo'n boek. Je ziet tegenwoordig tweedehands te koop. Oh, dat wist ik niet. Maar in ieder geval, ik heb hem in de tijd nieuw gekocht. Dan betaal je een vermogen voor zo'n boek. En als je dat gelezen hebt, dan weet je hoe het zit met die rok. Daar hoef je er niet langer over te discussiëren op internet. Of het nou misschien wel of niet. Enzovoort. Hè? Maar dat heeft zo zijn functie. Dan heb je nog die profeten die bij gelegenheid moeten trouwen, in ieder geval één die moest trouwen met een hoer. Dat bleek niet al te moeilijk te zijn, heb ik begrepen, maar toch wel. Een gelukkig leven kan de man nooit gehad hebben. Maar het hoorde bij zijn profeet zijn. Want het beeld wat uit, staat er ook meteen bij. Neem je vrouw der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de heren. Het staat er laconiek achter, alsof het vanzelfsprekend was. En dat was het ook. Maar ja, voor sommigen moet het uitgelegd worden. En dat gebeurt dan ook in de Bijbel. Waarbij die vrouw dus de functie vervulde, de rol speelde. Als je het zo kunt zeggen, de rol speelde. Want acteurswerk is ook symboliek eigenlijk, hè? De rol speelde van het hoerachtige, want zo heet dat in de Statenvertaling, Israël. Dat hoort er allemaal bij. Dan heb je nog die profeet die zijn baard moest scheren en zijn afgeschoren haar moest innaaien in de zon van zijn mantel. Hè? Profeten doen wel eens vaker gekke dingen. En als het volk, want die moest het in het publiek doen. En als dan iemand zou vragen, wat is dat? Dan moest je het uitleggen. En als niemand het vraagt, dan niet. Maar dan is men ziende, blind en horende, doof enzovoort. En hier heb je Maria, die in ieder geval lang door de bocht een beeld is van Israël, waaruit de gemeente geboren zou worden. En ze profiteert. Ze spreekt de woorden God. Sommigen zeggen het was maar een eenvoudige huismoeder enzovoorts. Ja, dat kan wel zijn. Maar van Gods wegen gebruikt. En ze profiteert over die zegeningen die tot Israël zouden komen als vervulling van het verbond met Abraham. En dat dat tegenwoordige waarheid is, dat lijkt mij duidelijk, want u en ik, wij leven daaruit als gemeente van eerstelingen. Goed, dan heb ik een bladzijde verder. hebben wij natuurlijk Lucas 2. Wij moesten dat uit het hoofd leren vroeger. En het geschiedde in dezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de hele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Quirinius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle om beschreven te worden in ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, de stad Nazareth, naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt omdat hij uit het huizengeslacht van David was. En dat er een gebod uitging van de keizer Augustus. Wie was keizer Augustus? Staat nergens in de Bijbel, dus dat moet je eruit scheuren. Deze eerste beschrijving geschiedde als Quirinius over Syrië stadhouder was. Wie was Quirinius? Staat nergens in de Bijbel, dus dat is een soort non-informatie. Of wat? Nee, ik bedoel gewoon te zeggen, nou moet je toch heus je geschiedenisboek erbij pakken om uit te zoeken wie was die Augustus en wie was die Quirinius enzovoorts. Om te weten wat hier eigenlijk staat. En wat hier staat, nou ja, het komt erop neer dat hier gewoon het tijdstip gegeven wordt, het juiste jaar, want daar komt het op neer. Waarom? Wat maakt het uit wanneer iemand geboren werd? Nou, meestal maakt het geen bal uit, maar als het gaat over koningen en dat soort hooggeplaatsten, zal ik maar zeggen, ja, dan staat er een jaartal bij, hè. Zo van Karel de Grote en Willem de Zwijger en wanneer, toch, dat zijn allemaal jaartallen die wij moesten leren. Wanneer geboren, wanneer kwamen ze aan bewind en wanneer legden zij het loodje of gaven zij het loodje door aan iemand anders of wanneer werd hun loodje veroverd enzovoorts. Dat is allemaal officieel. En het wordt hier vermeld. Lees dan gewoon het Oude Testament en dan lees je die werd koning over Juda in het zoveelste jaar van koning die en die van Israël. Ik ben bang dat sommigen van u nu al een probleem hebben. Die en die werd koning over Juda in het zoveelste jaar van die en die, de koning van Israël. Als je nou niks te doen hebt, zoek je eens uit hoe vaak zulke uitdrukkingen in de Bijbel staan. Waaruit dus blijkt dat Juda en Israël toch niet hetzelfde is. Heb je wat te doen? Word je daar vrolijk van? Krijg je daar een mooi religieus gevoel van? Nee, je komt er alleen achter dat er meer is tussen hemel en aarde dan... En onder de zon dan je ooit voor mogelijk had gehouden. En daarna zeg je, want je bent evangelisch van huis uit, zeg je, waarom hebben ze mij dat nooit verteld? Maar dan zeg je precies hetzelfde wat al die Calvinisten zeggen, als je in een evangelische kring terechtkomen. Waarom hebben ze mij dat nooit verteld? En het antwoord is, omdat we het niet horen wilden. Want we bepalen zelf wel welke schriftgedeelten en teksten voor ons goed zijn en nuttig. Als staat er in de Bijbel, heel de schrift is van God ingegeven. Dit is ook van God ingegeven. De geboorte van de Heer Jezus wordt hier gerelateerd rechtstreeks aan het grote rijk van die dagen. Het wereldrijk van die dagen, Rome, keizer Augustus. En daarna gerelateerd aan Quirinius. Lachwekkend wordt het daarna dat wij nauwelijks meer weten hoe het zat met die Quirinius. Want zo wordt hij ook wel genoemd. Quirinius. Maar goed. Later heeft men uitgevonden dat de man gedurende twee verschillende perioden stadhouder was over Syrië. Maar het was nadat men eeuwenlang gezegd heeft, dit klopt niet. Deze tijdrekenkundige gegevens deugen van geen kant. Want het is niet met elkaar in overeenstemming te krijgen. Augustus en Quirinius over Syrië. Totdat later iemand zegt, nee, maar de man is twee keer blijkbaar. Dat wisten ze niet. Want ja, de Bijbel is heus veel en veel betrouwbaarder dan welk geschiedenisboek ook, hoor. Het is het woord van God. En de Bijbel is niet een reconstructie, een verzameling van gegevens en daaruit heeft men een historie ontwikkeld. Dat is met alle andere overleveringen zo. Maar de Bijbel is gewoon het woord van God. Hij vertelt het ons. Weliswaar niet op een door ons gewenste systematische wijze, maar op een andere systematische wijze dan wij geleerd hebben of verwacht hadden of zo. Maar het zijn belangwekkende gegevens dit. In ieder geval genoeg om te zien dat als je dit leest, dan heb je van doen met de geboorte van een koning. Anders worden die dingen niet vermeld. Lees je Bijbel maar na, dat wordt niet vermeld. Wanneer wat? Ja, ongeveer. Maar dit zijn officiële uitspraken. Toen en toen. Nou goed. Toen ging Jozef ook op van Galilea naar Judea tot de stad Davids. Het is merkwaardig, want als u de moeite neemt om de term stad Davids op te zoeken in de Bijbel, zult u zien dat overal elders de stad Davids Jeruzalem is. En hier heet het de stad, dan kun je dus bewijzen dat de stad Davids Jeruzalem is. En hier heet de stad Davids Bethlehem. Zodat je altijd erop moet verdacht zijn dat er hier of daar wellicht een uitzondering is. En hier, dit betekent uiteraard dat Bethlehem de stad Davids is, in de zin van dat is het oorspronkelijke erfdeel van de familie van David. En als de Heer Jezus dus op wettige Israëlitische gronden erfgenaam was van een stukje grond, dan was het in Bethlehem. Want het maakte deel uit van het gebied van de stam van Juda. Het gebied dus dat bij de verdeling van het land onder Jozua, en dat was het, pak een beetje 1500, 1600 voor Christus. 1500 jaar hiervoor minstens. Het werd toen aan Juda gegeven. Het hele stuk van Juda werd verdeeld onder de verschillende huizen, heet dat. Van Juda, de vorsten van Juda. Oké, de verschillende huizen van Juda. En dit is dus het gedeelte dat gegeven werd aan, nou ja, aan het gebied waar later Jesse, Izzy, woonde. En misschien zelfs wel in de eerste plaats niet de vader van David, maar een achteroom van David onder de naam Ploni Almoni. Want die schijnt daar een erfdeel gehad te hebben. Oh, dat stukje kunnen we nog even niet aanpassen. Oké, dan leggen we het even er weer naast neer. En dan gaan we gewoon verder. Het is dus het grondgebied, het erfdeel. En u weet toch hoe het geregeld was. Moet je allemaal bij weten, ik kan het niet helpen. Hoe het goed geregeld was, de bedoeling was dat het grondgebied verdeeld werd onder de huizen, de families van Israël. En dat het weliswaar verkocht kon worden. Zoals bijvoorbeeld wanneer men zoveel schulden gemaakt had dat men failliet ging op de fles of anderszins de weg kwijtraakte. Dan moest men zijn schulden betalen, kon men zijn grond verkopen, had men geld. Maar ja, het was het erfdeel. Dat bedoelt erfdeel. Niet maar een stukje grond wat men gekocht had of gekregen had. Maar het was een stuk van de familie. En er werd in de wet geregeld dat het in de familie zou blijven. Dat is een economische maatregel die tot gevolg heeft dat exorbitante rijkdom, maar ook exorbitante armoede niet kon voorkomen onder Israël. En dat betekent ook dat David als erfgenaam volgens die Mosaïsche wet, op de Sabbatjaren en het Jubeljaar in dit geval, dat David, maar dus ook de Heer Jezus, per definitie eigenaar zou moeten zijn van minstens een flink stuk lap grond waarvan de familie zou kunnen leven. Israël heeft er zich nooit aan gehouden, heeft nooit het jubeljaar gevierd, heeft nooit het land teruggegeven, want dat is de clue, ik vergat het bijna te zeggen, de clue is dat elk 50ste jaar, nou ja, elk 49ste vooruit, maar officieel elk 50ste jaar het land opnieuw verdeeld moest worden en al het land moest worden teruggegeven, gratis cadeau, nog heel veel niets, teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaren en in de meeste gevallen dus logisch de wijze de erfgenamen daarvan. Zodat het land altijd in het bezit van de familie bleef. Dat heet herverdeling. En daarmee wordt alles weer gelijk getrokken wat er uit de hand gelopen is in de loop der tijd. En samen met de wet op het verbod op het geven, betalen of nemen van rente. Er zijn uitzonderingen op, maar dit is de regel. Samen met het verbod op rente betekent dat het onmogelijk was om zo rijk te worden als dat je vandaag kunt worden. Maar trouwens ook dat je zo arm kunt worden als je vandaag kunt worden. Ik vind het altijd leuk om te vertellen. Het is heel eenvoudig. U kent de beginsel, je leent geld uit en je krijgt de rente voor. Oh, dat kent u niet. Andersom dan. U leent geld en die moet rente betalen. Oh, dat herkent u. Hè? Mooi. Dan gebeurt er nog niks, hè? Er wordt nog niet gewerkt. Er gebeurt nog niks. Er wordt niets geproduceerd. Er gebeurt ook geen geld aan een boom. Er gebeurt helemaal niets. Alleen de tijd verloopt. En terwijl de tijd verloopt, moet de rente opgebracht worden. Heb je dat? En gaat er dus geld ergens naartoe? Naar wie? Naar degene die het al heeft. En het dus ook uit kon lenen. Kortom, als er niks gebeurt, stroomt het geld, voor zover het er is, stroomt het geld van de armen naar de rijken. En hoe je verder de maatschappij ook inricht, wat je er ook aan gaat doen, zo loopt het. Dat is de basis van ons economisch systeem. Dus één grote vloek. Maar geld, u weet, dat weten de Amerikanen nog niet, maar wij wel in Europa langs de hand. Geld betekent niks. Grieken weten dat ook goed, trekken zich nergens wat vandaan, of het al op de blad is. Maar dat maakt allemaal niks uit. Geld is flauwekul. Op het geld stond vroeger dat je het kon inleveren bij de bank. Ik heb nog wel eens van die biljetten gezien, en voor de Nederlandse bank. En dan kreeg ik de afgesproken waarde voor dat papiertje, kreeg je in goud uitbetaald. Dat kan niet, want de goud hebben ze al lang niet meer. Ik zit in mijn kiezen en... Hebben ze afgeschaft, maar sindsdien is geld gewoon papier of blik. Want het basisgeld is wis en waarachtig van blik en nog minderwaardige materialen. Dat betekent allemaal niks meer immers. En dat betekent dus dat je kunt niet eens bezitten. Iemand heeft een geschat vermogen van 70 miljoen. Oh ja? Hoe? Wat is zin? Nou, dan blijken de papieren te zijn, aandelen, obligaties. Die heb ik ook. Ik heb ze bij dozenvol gezien op zolder bij Henk Vos. Zaliger. De vader van Erwin Vos, de man van Jannie Vos. Die had op zolder dozenvol met aandelen staan. En op mijn verjaardag kreeg ik er ook ooit eentje. Russische spoorwegen. Stapels. Sneeksmaat. Hoezo? Wat wou je ermee doen? Waar wou je het inwisselen? Het is wat een gekte voor geeft. En aangezien de wereld vol gekken is, wordt er altijd wel weer wat voor gegeven. Maar het is maar wat je met elkaar afspreekt dat het waard is. Echt bezit, en dat is bladzijde 1 ongeveer, deel 1 voor leerboek Economie voor Beginners, weet u wel. Staat daarin. Bezit, echt bezit bestaat niet. Het enige bezit wat er bestaat is onroerend goed. Dus laat die daarin gaan voor de schat hemeltje rijk. Op kosten dus van degene die nou eenmaal ergens moeten wonen. Mensen moeten ergens wonen, dus het is meteen maffia. Dat had ik niet mogen zeggen, dat laatste. Maar per definitie is dat zo. Maar onder Israël kon dat niet. Je kon niet bezit verwerven. Je kon hooguit grond bijkopen van arme sloebers die op een of andere wijze het zaakje niet beheren konden of wat dan ook maar. Nee, door ziekte of andere onnoodlottige omstandigheden. Maar binnen 50 jaar of hooguit 50 jaar, hè, moest het zaakje teruggegeven worden. Helemaal voor niks aan de oorspronkelijke eigenaar. Hoezo een geschatsvermogen van zoveel miljoen? Dat is maar wat men afspreekt. Dat bestaat niet. Dat is gewoon flauwekul. Dat is niks. Maar daar draait onze economie op. En dat het dus vroeg of laat uit zijn vel barst. Kijk, die rente heeft ook tot gevolg dat kapitaal per definitie moet toenemen en toenemen en toenemen. Een econoom vraagt je, een econoom zal, als hij eerlijk is, uitleggen dat economie en met name dus ook gewone bedrijven alleen kunnen bestaan als het kapitaal groeit en groeit en groeit. Want als het niet groeit, kan het niet bestaan. Dat is dat beginsel van, er zit kapitaal in, er is geld ingestoken, dus moet het rente opbrengen. Want als je het geld naar de bank brengt, brengt het ook rente op. Dus je steekt het in je eigen bedrijf, maar je moet eerst werken, dan voor die, het moet groeien, anders gaat het kapot. Maar een kind kan begrijpen, als het groeit en groeit en groeit en groeit en groeit, dan barst het vanzelf een keer uit elkaar. En te verwachten is dat binnen afzienbare tijd onze hele economie, die opgeblazen, flauwe, kulgebakken, luchtwesterse economie volkomen uit elkaar klapt. Ik denk ook dat dat gebeurt en dan komt de antichrist. He? Komt share. Je gaat inventariseren wat we hebben. Share. De Maitreya. Komt inventariseren wat we hebben en claimt daarna het bestaande vermogen gelijkelijk hoofdelijk te verdelen over de wereldbevolking. Die voor dat doel dan ook aanzienlijk zal worden beperkt. Zeg ik het netjes of niet? Nog niet duidelijk genoeg. Dat is in de dagen van de grote verdrukking, ja. Hoe minder meedelen, hoe beter. Dus er roeien nog wat uit hier en daar, links en rechts, enzovoorts. Vooral degenen die niet mee willen doen. Zo gaat het. Want heel die rijkdom die wij vandaag kennen, is maar flauwekul, hè. Ik heb mensen gekend die deelden we mee. Nou, ik ben vannacht zoveel ton armer geworden. Hoezo? Wat is er gebeurd? Heb je nou nog te eten? Waar lag het? En waarin is het verdwenen? Wie heeft het meegenomen? Nee, het is gewoon de cijfertjes op de beurs. Dat is toch onzin? Betekent helemaal niks. Nou goed. Nou ja, dat was een lang verhaal, maar je moet die dingen begrijpen. Bijbelse beginselen zijn dit. Dat stukje grond. Als David al ergens koning over zou zijn, zou het over zijn eigen boerderij geweest zijn. Zijn land, zijn velden. Een stukje van Efrata, zal ik maar zeggen. En wat Israël ervan maakt en wat de Joden ervan gemaakt hebben, wat de Romeinen, de Maccabeeën of wie het maar waren ervan gemaakt hebben, doet er niet toe. Naar Bijbelse maatstaven, dat was zijn plek en daar werd dus de Heer Jezus geboren. Op zijn eigen grond, waar hij recht op had. Dus de stad Davids, het grondgebied van de familie van Davids, eigen persoonlijke koninkrijkje om zo te zeggen. En daar werd hij geboren. Daar stierf Rachel. Daar werd Benjamin geboren. Weet je wel, dat staat allemaal in de Bijbel. Dat heeft er ook allemaal mee van doen. Maar ja, ik hoef dat nu niet te bespreken. Maar je moet begrijpen dat naar Bijbelse maatstaven dat koninkrijk van David of van de zoon van David dus inderdaad zal moeten beginnen in Bethlehem. Niet maar omdat het in Micha staat, maar omdat dat nou eenmaal het domicilie, het domus, het huis, de grond is van Isi, het hoofd van de stam van Juda. En van daaruit zou dus dat koninkrijk gebouwd moeten worden. Precies als in het verleden, David kwam van Bethlehem. Uiteindelijk veroverde hij na de dood van Saul, veroverde hij Jebus op de Benjaminieten. Noemde het vervolgens Jeruzalem en vestigde daar zijn troon. En daar werd hem ook die belofte gedaan over zaad van David die een onwankelbare koninkrijk zou ontvangen. En dat maakt Jeruzalem tot stad van David, maar niet in de zin van het is het oorspronkelijke erfdeel van David of van de familie van David, maar in de zin van daaruit zou Israël geregeerd worden. Jeruzalem, die berg. Nee, op de grens van Juda en Benjamin. En dat laatste is ook niet voor niks. Goed. Tot Judea, na Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, uit de koninklijke familie die daar zijn oorspronkelijke bezit heeft. Het schijnt dat onze Nederlandse koninklijke familie een oorspronkelijk bezit heeft in Nassau. En voor zover het was in Oranje. Is dat een kwestie van erfrecht, hè? Willem de Zwijger, die erfde het stuk in Zuid-Frankrijk van hun neef. En zo werd hij prins van Oranje in Frankrijk. Maar oorspronkelijk, voor zover we weten, komt de familie uit Nassau. Maar als je verder terug gaat, komen ze allemaal van over de Caucasus uit Partië. Dat is het verhaal van de grote volksverhuizing. Dus laat maar weer zitten. Bovendien is hier sprake van een volkstelling. Volkstellingen, je leest hier achter elkaar een beschrijving. Je moet weten dat is een census, hè? Een volkstelling. En je leest daarna meteen tot de stad Davids en de schrik slaat je om het hart. Want toen David... Juist. Die hield ook een volkstelling. En er komt echt niet zo vaak voor in de Bijbel dat iemand een volkstelling houdt. Maar David telde het volk. En wat gebeurde er toen? Het is meteen de oorzaak trouwens, historisch de oorzaak van de bouw van de tempel op de tempelberg Moria. David telde het volk en toen werd hij toch boos. Want voor de oppervlakkige lezer, het is gewoon statistiek bijhouden. Tellen. Hoeveel mensen wonen hier? Maar voor degene die iets meer ervaring heeft. Hoeveel mensen wonen hier? Wie wonen hier? Nou, daar gaat het niet om, hoor. Het gaat erom dat ongeveer berekend kan worden hoe groot de macht van de koning over het volk is. Hoeveel volk heeft hij? Hoeveel, krijgshaftige, hoeveel mannen die in de krijg kunnen dienen? Heb je dat wel eens gelezen in de dagen van David, Salomo? Hoeveel man ze hadden? Dat liep in de miljoenen. Hoe groot is het Nederlandse leger? Ik heb ze laatst geteld, 3 generaals en 1 korporaal heb ik gezien. En ik zag nog een auto rijden van de week, maar in de miljoen, er denkt ook nooit iemand meer na. En het eerste wat je hoort is altijd, ja, dat is zwaar overdreven. Maar toch was het zo. Het werd de wereld. Maar dan willen ze weten hoeveel man daar zijn. En dat niet alleen. Het belangrijkste heb ik nog niet genoemd. Het belangrijkste is, waartoe dient de volkstelling? Waarom wordt het mensheid, het volk geïnventariseerd om ze te kunnen belasten voor de belasting? En nog dieper weg, maar die is nog belangrijker, waarom wordt het volk geteld? Dan weet de overheid hoe groot haar overheid is vrouwelijk. Hoe groot haar macht is. Want tellen en meten, heel de Bijbel door, wil gewoon zeggen het eigendomsrecht vastleggen. En daarom worden volkeren geteld en daarom wordt een tempel opgemeten. Nou, in Openbaring 11, altijd in de boven die bladzijde in mijn Bijbel staat Openbaring 10. Maar het is inmiddels hoofdstuk 11, ja. Daarom wordt een tempel gemeten. De symboliek, ja. Dat wil zeggen, het ding is klaar. En het wordt ingeschreven, de burgerlijke stand. En voor zover ik geïnformeerd was, de laatste informatie stamt uit de 60e jaren. Dus in Nederland een bouwwerk gebouwd wordt en het is klaar, wordt het daarna opgemeten en ingeschreven in het kadaster. Waarom? Ja, om het te kunnen belasten natuurlijk. Om er enzovoort. Maar daarmee wordt het eigendomsrecht ook bepaald, logischerwijs. En David telde het volk en de Heer werd boos. Waarom? Dus het is jouw volk niet, het is mijn volk. Het gaat er niet om op hoeveel krijgsknechten jij kunt rekenen. Het gaat erom of je op mij kunt rekenen. En als je daar niet op vertrouwt, ja, dan moet je je volk tellen. Dat wil zeggen, het is een uitdrukking van ongeloof. Historisch en voor de ethici onder ons. De andere kant van het verhaal is als eenmaal de zoon van David komt en hij verzamelt zich in eigen volk. Dan moet hij net als David daarvoor betalen. Dringt hij tot u door? Christus heeft zich in eigen volk verkregen. Maar hij heeft het wel moeten kopen. En dat is de profetische betekenis van het verhaal. Dat kan hij missen, want het eindigde. Ik vertel het niet in detail. Ik vertel het niet voor kinderen te praten. Dus als je het niet weet, zoek het op. Het staat allemaal in de Bijbel. Het verhaal eindigde bij de dorstvloer van Arauna, bijgenaamd Ornan, wat hetzelfde is. Bij de dorstvloer van Arauna. En het werd vervolgens de plek. Nee, het werd een plek waar een altaar gebouwd werd en een offer gebracht werd. Maar het werd meteen de plek waar later het brandofferaltaar van de tempel zou staan. Of, laat ik het veiliger houden, het werd de plek waar de tempel gebouwd zou worden. Later, onder de zoon van David, de Heilige Berg. En laat het nou toevallig ook nog de plek zijn waar Abraham Isaac offerde. Dat heeft er of niks mee te maken, of het is symboliek. Of iemand heeft dat geraffineerd in elkaar gezet, dat verhaal. En geromantiseerd, dat zeggen atheïsten. Of het is symboliek. En al die gebeurtenissen wijzen vooruit naar het offer van Christus. Terwijl ik zwijg, denk ik, wat dat ook wezen mogen, dat ga ik nou ook niet uitleggen. Maar dat steekt er allemaal achter dus, hè. Achter deze geschiedenis. Een volkstelling. De vraag is, van wie is dat volk eigenlijk? En terwijl keizer Augustus de Magnifique, vrije vertaling van Augustus, de Magnifique, de grote, de prachtige, de stralende Augustus, hè. Vandaar de maand heet augustus, dus de stralende maand, dat weet u. Maar goed, de goddelijke, dat is erg hoog vertaald, maar daar raakt het net zo'n beetje aan. En zo werd het door de man zelf waarschijnlijk wel uitgelegd. Terwijl Augustus zijn macht over de wereld vestigt en inventariseert als de Romeinse keizer, wordt ergens in Juda, in Bethlehem, op het oorspronkelijke grondgebied van niet alleen van Juda, maar van het hoofd van de stam van Juda, en dus in zijn dagen Izi en wie het maar waren. Boas, Rut heeft zich daar ook afgespeeld, dus 1-2 generaties tevoren. Wordt daar geboren de koning der Joden, die daar als baby, misschien als peuter, bezocht wordt door de magoi, die verantwoordelijk waren voor de instandhouding van het Joodse koningshuis der Sarsiden. Ik kijk, verbijst het rond, ik kan die naam nooit. Sarsiden, hè, zoiets. Sarsiden. Nou, waar, onder de patten, waar ik het van de week met u over gehad heb. Hè. Ik bedoel, terwijl Augustus zijn macht vestigt, is daar een ander die daar geboren wordt en in het klein begint, maar van wie wordt aangekondigd op allerlei wijze, hij zal de troon van David erven. God zal hem de troon van David geven. Mind you, die troon is hoger dan die van de keizer in Rome, en het rijk van David en Salomo was ook veel groter dan Rome ooit geweest is, want het rijk beheerste de hele toenmalige wereld. En ik bedoel precies wat ik nu zeg. Grootste wereldrijk ever. En in de toekomst, terwijl dat, dat beest, daar hebben we het vorig jaar over gehad hier, terwijl zeg maar dat beest, of die twee beesten van mijn part, maar terwijl die antichrist zijn antichristelijk rijk vestigt en die hoorn groot wordt, zodat hij woorden spreekt tegen de Allerhoogste God. Kortom, terwijl dat antichristelijke rijk gevestigd wordt om niet alleen ons religieuze denken, maar ook ons economisch systeem te veranderen. Maar dat wordt hoog tijd natuurlijk. Ja, dat is maar makkelijk. Goede binnenkomer, hè. Als het helemaal op zijn gat ligt, heet dat. Heeft een communist mij nog eens verteld in het verleden. Als het helemaal op zijn gat ligt, dan komt onze tijd. Hè? Het moet eerst onderuit gehaald worden, alles moet plat liggen en dan komen wij, stellen wij orde op zaken. Dat doet de Maitreya, de antichrist ook, moet helemaal kapot. Als de beurzen een flink kraken en instorten, dan... Hè? Nee, dat was in de 30 jaren iets te vroeg. Maar het gaat alsnog gebeuren. Of weer gebeuren. En terwijl dat rijk gebouwd wordt... staat daar ineens, of gebouwd gaat worden eigenlijk, staat daar ineens iemand op de Olijfberg, te midden van een aardbeving, die model staat voor de aardbeving overdrachtelijk, u weet nog, standverstuivingen, berken, aardbevingen, terwijl de hele wereld op zijn kop staat, dus niet letterlijk bedoeld, terwijl de hele wereld op zijn kop staat, een aardbeving gaat door de economie en de religieuze wereld en welke wereld niet. Zet de Heer Jezus zijn voeten op de Olijfberg. Roept zijn gelovig overblijfsel uit een Jeruzalem wat onder hun voeten verwoest wordt. Zacharia 14. Neemt dat groepje mee, want ik heb geen hoge verwachtingen van... het aantal dat dat is, hè. Maar neemt dat groepje mee naar Petra. Ik denk dat het toerisme in die dagen ook volkomen op zijn gat ligt. Dus er staan bedden genoeg leeg daar. En grotten. Spelonken. De kloven der steenrotsen. Die woorden alleen maar zegt, weet iemand die er geweest is, dat het daarover gaat. Hè. Petra verzamelt ze daar. En van daaruit stellen ze zich op. Voor de optocht. Maak je klaar voor de optocht. En dan de bezuin. En dan was het de sik uit. Maar stond het ook weer. Ik kan het allemaal niet onthouden. Zo. Was dat Micha 2? Ze zullen vanuit Bosra, Petra, dus ze zullen vanuit Bosra optrekken, zullen door de poort uitgaan, de heren in hun spits en de koning voor hun aangezicht en wat er maar staat, precies, ze trekken op enzovoorts. En terwijl de hele wereld zich verbaast, verwonderd over dat beest dat was en niet is, zoals het zijn zal, en over die dodelijke wonden die genezen is, en het herstel van dat Griekse Rijk van Alexander de Grote met Babel als hoofdstad, met een geweldige idealisme enzovoort, dat de hele wereld zal omvatten, eindelijk Verenigde Naties dan door een volkerenbond, of hoe het ook maar heet, allemaal, hè. Eindelijk zo'n rijk waar de zon niet in ondergaat, weet u wel, zo'n rijk. En dan heb je daar zo'n groepje. En dat komt dan vanuit die woestijn van Edom. Ze zien hem nog voorbij komen. Wie is er toch die van Edom komt? Kijk, dat is wat gaat gebeuren. En dat is wat je hier dus uitgebeeld vindt, hè. Ik hoop dat u die begrijpt, hè. In Rome gebeurt van alles, in het Rijk gebeurt van alles, inclusief in Canaan, of hoe je het maar noemen moet. Maar daar is ineens de situatie in Bethlehem, op het oorspronkelijke stuk grondgebied van Davids familie, en daar wordt de zoon van David geboren. Nou goed. Want dan staat er, vers 7, ze baarde haar eerstgeboren zoon. Je mag het woord eerstgeboren niet missen. Iemand zei, ja, dat wil zeggen, dat slaat op de maagdelijke geboorte. Maar dat lijkt me sterk, hè? Het eerste kind is niet noodzakelijk uit de maagd geboren, hè? De meeste van die dames onder ons is dat ook niet overkomen, lijkt mij. Maar, hè, daar slaat het niet op. Waarom dan wel? Het was uit de maagd, dus was het... De eerste, heeft de dokter mij uitgelegd. Maar waarom staat er eerst geboren? Omdat dat dat woord is, weet je wel, over het erfrecht. Wie erft? Koningschap, eventueel priesterschap. Wie erft de titel? Daar vinden we helemaal niet meer van belang, maar daar gaat het wel om. Vandaar dat de Messias in het Oude Testament gewoon genoemd wordt Israël. Soms. Of soms gewoon David. Want de zoon van David heeft recht op de titel David. Zij baarde haar eerstgeboren zoon, bond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe. En ik hoop dat u het contrast ziet tussen de eerste 2-3 versen en vers 7. De eerste 2-3 versen gaat het over keizer Augustus, de gehele wereld, stadhouder Quirinius, Syrië, weet je veel wat. En ineens sta je bij Maria, die zojuist bevallen is, het kind de luier omdoet. Ik vermag niet te zien wat het anders zou geweest zijn. Ze wikkelde hem in doeken. Jongens, ik heb zoveel van die kinderen in doeken moeten wikkelen. En ik was nog een jongetje ook. Maar ja, er kwamen er achter mij, kwamen er nog 6. Dus, hè. Ja, veel gebeurd. En anders moesten we wel de doeken uitspoelen in de Oude Rijn. Achter ons. Achter ons huis. Ja, nee, dat was ecologisch volkomen verantwoord. Vandaar dat werd het naar Katwijk afgevoerd. Oh ja. Dus hoe vaak ik niet aan de grenzen van het Romeinse Rijk op mijn knieën gelegen heb. Want het was de grens van het Romeinse Rijk, dat weet u toch. En wij woonden daar net buiten, hè? Een meter. Zal men zeggen, aan de noordkant van de Oude Rijn. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Zij won, heb je het contrast? Gaat over wereldgeschiedenis en eens sta je bij de luiers. En bij de wieg. En toch is er meer dan dat uiteraard. Hè? Want het idee van, zij wond hem in doeken. U moet begrijpen dat dit dus volkomen overbodige en in de context namelijk onzinnige details zijn. Slecht geschreven. Tenzij er wat anders achter steekt. En dat steekt erachter. Want gewikkeld, gewonden in doeken wil in ieder geval zeggen gewonden in linnen. Nee, niet wol. Dat heet niet doeken. Doeken is linnen. Maar linnen kleding is per Bijbelse definitie de kleding van de hoge priester, van de priesters. Sorry, niet van de hoge priesters, specifiek van de priesters. Hen was het verboden zich te kleden in wol. Dat komt omdat wol de natuurlijke bedekking is van mens en dier. Het is haar. In de Bijbel heet het ook niet wol, het heet haar. Het is gewoon haar. En wij vertalen het met wol en leggen het zo uit. Maar het is als het ware het kleed van de oude mens, om zo te zeggen. Vandaar dat die Johannes de Doper gekleed was in een kamelenharen mantel. Die hebben ze weer niet met wol vertaald, maar goed, doet er ook niet toe. De kamelenharen mantel. Maar de priesters was het verboden om dit soort kleding te dragen. Zij moesten linnen dragen. En dat komt omdat linnen nou eenmaal de uitbeelding is van nieuw leven, van opstanding uit de dood. Dat heeft van doen met de oorsprong en de verwerking, hoe zeg je dat? De vorming, de wording, de fabricatie, hoe heet zoiets, van linnen. Dat voor het linnen is, heeft het een lange weg van lijden achter de rug, van dood en opstanding. En hier wordt dit kind geboren Ik denk dat alle kinderen in doeken gewonden werden, maar bij deze wordt het vermeld en daar gaat het om. En daarna legde hem neder in de kribbe. Dat weet u, de kribbe is niet een wiegje, de kribbe is een voorbak. Maar ja, dit is erg diepgaande symboliek hoor. He? Ja, wel heel erg diepgaande symboliek. Die kan je alleen nog uitleggen met de metaforen van Johannes. Namelijk, hij was het woord. Dan wel, hij is het woord. En men zou dat woord tot zich nemen, zich voeden met dat woord. En vandaar het woord in een voederbak. In een plaats die heet... Huis van het brood. Hij is het brood des levens. Of... letterlijk geciteerd, maar nog steeds alleen maar metaforen. Ik ben dat ware brood. Ik ben dat manna dat uit de hemel is nedergedaald. En dan ben je ineens in Exodus 16 bij dat manna wat uit de hemel nederdaalde, waarvan de Israëlieten niet wisten wat het was. En tot vandaag weten ze niet wat het was. Het is Christus. Overdrachtelijk. En dat is het belangrijkste. Toch? Symboliek. Omdat voor hen geen in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Maar ja, als er een kribbe stond, was het in ieder geval de plaats voor de dieren. En daar komt het idee van stal vandaan. Maar dat woord staat in dit verband nergens in de Bijbel. En toch staat het er wel dus. Hè? Er was geen plaats in de herberg, maar dan wel in het dierenverblijf. Want dat heet, zo heet een stal. Althans, in kruiswoordpuzzel. Ja. En wat dat voorstelt... ja, dat weet u toch... u weet toch wat het voorstelt? Letterlijk maakt dat niks uit. Maar wat uitmaakt is... dat tot vandaag voor hem geen plaats is in de herberg. En voor zover wij bij hem horen... met hem vereenzelvigd zijn... behoren tot zijn volk, zijn familie, zijn kudde... zijn lichaam, wat het maar was... is ook voor ons geen plaats in de herberg. Dat wil zeggen... wij, de bevolking kan wel geteld worden... Nee, ik koppel even terug hè, naar vers 1 en 2. De hele wereld wordt beschreven... maar u en ik horen daar niet bij. Nou ja, we worden wel beschreven... Maar wij zelf weten wel beter. We horen er niet bij. Wij zijn buiten de legerplaats, toch? Tot hem uitgegaan, zonder te weten waar wij komen zouden. Bij nader inzien in een zeker opzicht, wij zijn er ook nog niet. Maar in ieder geval, we zijn uitgegaan uit ons land en uit ons maatschap en uit ons vaders huis. Uit de herberg, uit de legerplaats, uit de stad, wat het maar was. Stad, Jeruzalem, ja. Maar het had ook Babel kunnen zijn. Maakt niks uit. Het is allemaal dezelfde waarheid. We horen er niet bij. En hier begint dus het verhaal van het leven van de Heer Jezus. Hij werd geboren. Hij is de kroonpretendent van nature qua wat zijn erfrecht betreft. Dat vastgelegd is in de Mosaïsche wet. En eigenlijk al gewoon in Genesis 1, volgens dat recht is hij de hoogst geplaatste onder de mensen. En zou Augustus voor hem moeten knielen en zoiets om maar te zwijgen van een onbenul als Pilatus. Met alle respect, overigens dan toch weer, maar verhoudingsgewijs. Pilatus, hoezo? Herodes, hoezo? Maar hier is hij dan. En vanuit Bethlehem... begint de victorie. Nee, dat is een variatie op Alkmaar natuurlijk, maar doen we weer. Maar vanuit Bethlehem, net als in het verleden. In de dagen van Saul en de Filistijnen en die reus, weet je wel, die hij niet verslagen kon krijgen. En de broers van David trouwens ook niet. En toen was daar die jongen die onopvallend van achter de schapen vandaan gehaald was uit de velden van Efrata. Hoeveel meter zou het van deze plek zijn? En hoeveel meter van deze plek was ooit Rachel begraven? En Benjamin geboren? Daar werd die David van achter de schaapbal, was gezalfd geworden. En een poosje later wordt hij door pa met een boodschap gestuurd. Ga eens kijken hoe het met die broeders is. Daar hebben we toch een lied van gezongen van de zomer in dit tent. Ga eens kijken hoe het met die broeders is. Ja, dat ging over Jozef. Ja, ja, gek hè? Nee, dat is niet gek. In elkaar gestoken. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die er ooit de vinger bij gelegd heeft. Ik doe het nu. Jacob roept Jozef en zegt... Maar Jozef, daar wist je al van dat hij koning ging worden... want er waren al die dromen van geweest. En Jacob zegt tegen Jozef... Ga eens kijken hoe het met je broeders is. En ze waren in Sichem niet. Het ging niet goed met ze. Ze bevonden zich helemaal in de verkeerde positie. En Izzi zegt tot David... Ga eens kijken hoe het met je broers is. Ga eens kijken naar hun welstand. En zo heette dat. Maar ze stonden niet zo wel. Want zij lagen... in slagorde tegenover die... Nou, zonder de bijvoeglijke naamwoorden dan maar... tegenover die Filistijnen. En die ene Filistijn... die kennelijk de leiding had, de kampioen. En David zegt, is er niks aan te doen? Ja, die man dus. Nou ja, dan begint het optreden van David... en het leidde tot de ondergang van Goliath, de glanzende. Hè? Ook al zo'n Augustus. Want Goliath betekent hetzelfde als Augustus. Hè? De glans, Goliath... Schrijf het maar eens op. En schrijf dan het woord glans maar onder. En de klinkers reken je weg. En dan zie je dat het inderdaad hetzelfde woord is. De glanzende, de stralende. Maar het is de duivel uiteraard. Hè? De overdekkende cherub en wat het maar wezen mag. Diegene die zich laat aanbidden. De Augustus. Hè? Nou goed. En David maakte hem één kopje kleiner. En dat soort dingen. Dat is de korte samenvatting van de loopbaan van de Heer Jezus Christus. Die in de toekomst die grote, die klein was, maar heel groot werd. Die grote hoorn een kopje kleiner zal maken. Of zo, hè. Hij zal de slang de kop vermorzelen. Benader inzien staat het dan in Genesis 3. Enzovoorts. Dat is allemaal de herhaling van hetzelfde thema en van dezelfde waarheid. En je zou op bladzijde 965 van je Bijbel deze dingen herkennen. Je weet hoe goed het gaat. Je pakt het volgende stukje van je puzzel. En je zegt, hé, die kleur heb ik al eerder gezien ergens. Hé, dat ruitjespatroon. Dat heb ik al eerder gezien ergens. Hè? Zo werkt het toch? En hier lees je Lucas 2... Niet omdat het moet, omdat het kerstfeest is en omdat je als kind nog eenmaal verplichtingen hebt. Jongen, hoe vaak ik dat heb moeten opzeggen. En toen kregen we ineens een nieuwe vertaling in 1951 of 1952, wat het maar was. Had ik het als kind allemaal aan mijn hoofd geleerd, toen moest het ineens in de NBG. Want die was ineens, iedereen had dat. Later kwam men daar wel op terug, in onze kring in elk geval. Maar het heeft toch enige jaren geduurd voordat we gewoon teruggingen naar de Statenvertaling. Van ellende ging dat, hè. Maar goed, en dan moest je dat lezen. Maar nou is het augustus en we lezen dit gewoon zonder die ballast van het geromantiseerde kerstfeest. Dan moet je toch begrijpen waar dit over gaat. De omwenteling die zou plaatsvinden... Nog niet maar sinds zijn geboorte, maar zijn loopbaan begint bij zijn geboorte. Nog onder het oude verbond, nog onder de wet, enzovoort. Om eerst af te rekenen met deze oude schepping, zodat die schulden betaald zijn, enzovoort. Daar wist het volk niks van, maar dat hoeft ook niet, de Heer regelde dat. Uw schuld is weggedaan, daar wist u niet van, maar het is 2000 jaar geleden geregeld. U had een oude rekening, maar de oude rekening is betaald. Lang geleden, vertaalde zuster Alt het lied. Staat dit gewoon in boven? Nee, ik heb gedacht, zullen we dat in de volgende bundel opnemen, maar ik vind het taalgebruik toch wel zo ouderwets. Niet dat het mij dwars zit, maar ik denk, ja, dat krijg je niet gezongen meer door de mensen, ben ik bang. Dus ik denk er nog over. Hè? En om het nou weer een keer te gaan vertalen, omdat we dat van zuster Alt niet goed vinden, dat vind ik niet zo aardig voor zuster Alt, die ik weliswaar nooit ontmoet heb, maar dat komt nog wel natuurlijk. En? Moesje Alt. Hè? Ja. Toch een heel aardig boek geschreven over Bijbelse leringen enzovoorts. Een soort alfa-cursus. En dan wat bijbelgetrouwer vind ik, eerlijk gezegd. Maar goed, laten we het daar maar verder niet over hebben. En natuurlijk de glorieklokkenbundel, want daar had ik het over. Later vinden wij hier in Lucas 2 dat er waren in diezelfde landstreek herders zich houdende in het veld. En gekke, ik herinner mij niet dat ooit iemand gezegd heeft of gepreekt heeft rond kerst of anderszins dat ooit David zelf herder was in diezelfde landstreek. En toch was het zo. En dat Rachel, de herderin, zegt de Bijbel, in diezelfde landstreek is gestorven en begraven. Maar toch heeft het met elkaar van doen. Waar? In het veld van Efrata. Ja. En ze hielden desnachts de wacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Een variant op, ik evangeliseer, hè? Ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk, al den volken, enkelvoud, wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker welke is Christus de Heere, en geboren uiteraard in de stad Davids. En dat is dan de tweede keer hier dat Bethlehem zo genoemd wordt. Hè? En dit zal uw teken zijn, ge zult kinderen vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonden aan was er met de engelen menigte des hemels een heerlegers prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen welbehagen. Het duurt nog enige maanden voor het kerstfeest is, dus je hebt tijd om over dit schriftgedeelte na te denken. Dus dan vertel ik het nu maar even snel. Hè. In vers 7 wordt de Heer geboren gewikkeld in doeken, hetgeen uitbeelding is van priesterschap. Sinds jaar en dag roep ik dat hoge priesterschap, maar daarmee ook priesterschap, in de praktijk identiek is aan, dan wel uitgebeeld wordt door herderschap. De herder is de priester en de priester is de herder. De priester is verantwoordelijk om het volk te voeden met het woord van God. De herder is verantwoordelijk om de schapen te voeden en daartoe te brengen aan grazige weiden. Het juiste voer voor te houden. Vanmorgen zei hij iemand, you can bring a horse to the water, but you can't make him drink. Je kunt ze er alleen bij brengen. Hè? Maar het beest moet zelf drinken. En zo is het maar net. Dus voor ons geldt voor u ook, geldt voor mij trouwens ook. De Heer brengt ons aan wateren, brengt ons aan grazige weiden. Maar ja, als je niet eet, leid je honger. Kun je wel zeggen, maar ik lig hier aan grazige weideren, aan zeer stille wateren. Maar als je niet eet en drinkt, heb je er niks aan hoor. Dan ben je alleen een lui varken. Een schaap. Oh, sorry. Een lui schaap. Nou goed. Ik zei toch, David was herder daar. Hij is een type van Christus, de herder. Wij behoren tot zijn kudde, maar er is nog een etage hoger. Dat is, wij zijn leden van het lichaam van Christus en wij zullen in, eigenlijk heden al, maar zeker in de toekomst, Israël hoeden. Wij zijn een volk van priesters, van koningen en dus van herders. En die herderlijke functie zullen wij wel degelijk vervullen ook. Wat je hier uitgebeeld vindt, is simpelweg de positie van de gemeente. In Bethlehem, nou eigenlijk in de velden. Buiten de stad. En ik weet niet of u zich erin herkent. Maar als we aan de goede kant staan, dan houden we de nachtwacht over de kudde. Mocht u niet helemaal aan die kant staan en gerekend moeten worden tot degene die zwak zijn, dat zijn termen uit Romeinen 14, dan behoort u tot de kudde en wordt er in de duisternis waarin u verkeert over u gewaakt. Of u dat nou op prijs stelt of niet. Maar de bedoeling is natuurlijk in het algemeen dat we aan de andere kant komen te staan, om zo te zeggen. En dat we in een duistere wereld zouden zijn als lichten. Dat staat op meerdere plaatsen in de brieven van het Nieuwe Testament. Te midden van een krom en verdraaid geslacht, in een duistere wereld en in het rijk der duisternis, in de vorst der duisternis, zodat wij een strijd hebben niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, enzovoort. En het kost nu energie om dat lampje aan te houden, dus moet je af en toe eens een keer naar Woepertaal, of waar je maar naartoe moet, dan zal ik maar zeggen, om... Ja, zo werkt dat toch. En dat was een understatement. Je moet zien dat licht blijft schijnen. Opdat gij moogt schijnen als lichten in een duistere wereld en in een krom en verdraaid geslacht. Maar de aardigheid is natuurlijk wel dat waar wij ons daar bevinden en verbonden zijn met David, dan wel de zoon van David. We zijn een Efrata, maar goed, het is te moeilijk om nu uit te leggen. Terwijl we daar zijn, ziet, een engel des Heren stond bij hem. Wat staat hier? Wij staan hier wel, maar weet u wie er naast ons staat? De engel des Heren. Wie? De zoon van David. Maar dat is niet de meest gebruikelijke titel, de meest voor de hand liggende titel nu. De engel des Heren. Christus, die als engel des Heren verhoogd is boven alle engelen. Die aartsengel, zal ik maar zeggen. Ik ben nu in Hebreeën 1. Leest u daar maar eens na. En die zei tot zijn discipelen, dat waren ongeveer zijn laatste woorden. Nou, in een van de evangeliën zijn het zijn laatste woorden. Zie, ik ben met u. Alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. En daarna is hij trouwens ook met u. Maar dat is vanzelfsprekend. Maar in deze dagen, waarin hij de wereld verlaten heeft, zich niet manifesteert, zich verbergt voor de wereld, is hij met ons. Maar ja, te vrezen valt dat als u behoort tot die kudde die daar dus nachts een beetje ligt maffen, dat u er niks van merkt. He? Als arm schaap. U weet hoe het is met arme schaap, heb ik nagevraagd. Hij wilde het niet zeggen, maar heb ik nagevraagd aan Willem de Zwijger. En die zei, mijn arme schapen... Mijn arme schapen, en dan? Gij zijt in grote nood. En daarna, maar uw herder zal niet slapen. En we weten nou nog niet wie hij met die herder bedoelde. Had hij het over de Heer? Of had hij het over zichzelf? Nee, ik heb het vaak nagelezen. Heel het Wilhelmus. En ik krijg steeds de indruk dat het dubbelzinnig is. En dat de man... Nee, hij verschijnt het niet zelf geschreven te hebben, maar daar gaat het nou niet om. Maar dat de man zich ziet, of althans in het lied wordt voorgesteld als een vertegenwoordiger van de Heer zelf. En dat hij zichzelf ziet als herder van het arme volk, zijn povere purperen, weet u wel, enzovoort. Hè? En zich in die positie plaatst om daarvoor te zorgen. En hoe dan ook, voor wat ik ervan geleerd heb, zo heeft de man geleefd en zo is de man gestorven. Nou goed, en wat ons betreft, arme schapen, nou, als ze een beetje waakzaam zijn en onze priesterlijke taak kennen en dus een herderlijke taak in de zin van zorg voor elkaar, dan, nou ja, of het zien weet ik niet, maar dan weten wij, zijn we ons bewust dat die engel des Heren naast ons staat. En voor sommigen achter ons staat. En voor weer anderen voor ons staat, afhankelijk van hoe wij dat zien. Maar in ieder geval, hij is met ons. En wij leven, staan en wandelen in zijn kracht. Dat wordt uitgebeeld, hoor. En die engel zegt dan ook, vrees niet, zodat je meteen weet wie het is. Dat zijn toch de woorden die de Heer Jezus sprak toen hij na zijn opstanding officieel een bezoek bracht aan zijn discipelen in de opperzaal. Daar waar het verhaal gebleven was, weet u nog. En hij zei, vrees niet. En vrede zij u lieden. En daarvan zeg ik altijd, dat slaat op het aanbreken van het nieuwe verbond. En dat blijkt, want hier is het ook zo, want er staat, ik verkondig uw grote blijdschap. En dat gaat dus ook over het aanbreken van het nieuwe verbond. Die heel het volk wezen zal, die begrijpt u misschien niet, maar het hele punt is dat via de gemeente Israël als zodanig uiteindelijk tot bekering gebracht zal worden en dat hen barmhartigheid zal geschieden door onze barmhartigheid. Staat heus in de Bijbel. Volstrekt onbekend, maar het is zo. Begint bij Christus, daarna de gemeente en Christus aan het hoofd van de gemeente en de gemeente met Christus aan het hoofd zal worden gebruikt om Israël, alle stammen van Israël, ja, tot bekering te brengen. Straks in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. En tot de herders in de velden van Efraat, daar wordt gezegd, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk, den volke wezen zal, dat namelijk heden, let op de plechtige formulering, heden, het is de notaris, heden, het is een officiële akte, heden, dat heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, ge zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En tot vandaag vinden we Christus in doeken gewonden en liggende in de kribbe, want hij ligt in onze voorbak. Ik weet niet hoe ik dat deftiger moet zeggen en haastiger aan het eind van de ochtend, die al veel te lang duurt inmiddels. Wij komen tot hem en eten zijn vlees. Want dat is waarlijk spijs en zijn bloed is waarlijk drank. Wij voeden ons met hem. Is dat beeldspraak? Ja, zijn metaforen, kan ik het helpen. Maar het is normaal taalgebruik. Niet letterlijk, maar het is wel normaal taalgebruik. En in het Nederlands al helemaal. Hè? En wij vinden hem in een koninklijk kleed. Nee, in priesterlijke kleding. In heerlijke priesterlijke kleding, nee, in doeken. De arme, de verachte, de door de wereld verworpene. De wereld die zijn naam primair kent als een vloek. Maar niettemin, hij is onze zaligmaker, Christus de Heer in de stad David. Hier vinden we tegelijk een beschrijving van onze gemeentelijke bedeling. En hoe het afloopt, onze bedeling. Nou, direct aan het eind daarvan, dat heet hier terstond. Nou ja, van stonde aan, vers 13. Van stonde aan was er met de engel Een menigte des hemels zijn heerlegers prijzende God en zeggende: ere zijn God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen en welbehagen. En dat is de toekomst van de gemeente inderdaad, want de engel des Heeren samen met de menigte van hemelse heerlegers is gewoon de voorstelling van Michael en zijn engelen. Ik maak het gewoon nog moeilijker dan. Het is gewoon de voorstelling van Michael en zijn engelen. Kortom, het is gewoon de voorstelling van Christus en zijn gemeente die eenmaal zal verschijnen boven de velden van Efrata. U zegt ook, ik dacht dat het was boven de Olijfberg. Dan zeg ik, ja, dan had u maar eens mee moeten gaan dan. Hoe ver ligt Bethlehem van de Olijfberg af? Nou, als je niet helemaal de rechte lijn neemt, is het misschien 10 kilometer, maar officieel ligt Bethlehem 6 kilometer van Jeruzalem. En hoe wou je die miljoenen van de gemeente, een paar miljoen zijn er tot, zullen het zeker zijn. Schijnt dat er alleen al 6 miljoen christenen in de loop van de geschiedenis ter dood zijn gebracht als martelaren. Maar er zullen er ook een paar bij zijn die niet ter dood gebracht zijn als martelaren. Dus we hebben er minstens 6 miljoen zuster, ja. Die de martelaarskroon zullen ontvangen. En u misschien ook een kroon, zeer schoon. En dat soort dingen. En die laat je dan met z'n allen verschijnen boven de Olijfberg. Hoe groot zal die cirkel zijn aan de hemel van dat hele volk? Boven de Olijfberg. Met 60 miljoen boven... 6 miljoen. Boven de Olijfberg. Zichtbaar. Dat is inclusief de velden van Efrata en Bethlehem, hoor. En ik denk tot aan de andere kant tot de Dode Zee aan toe. Ik bedoel, als we het over dit soort dingen hebben, maakt 6 kilometer ook niks meer uit. Begrijpt u nu waar ik het over heb? Dit is symboliek. Dit zijn gebeurtenissen met een profetische betekenis. En anders hebben ze geen betekenis. Waar zijn die herders gebleven? Wat is er met die schapen gebeurd? Zijn die nou gewoon na een bezoekje aan de herberg, dan wel de stal achter de herberg, zijn ze gewoon weer teruggegaan naar de schapen? Ja, waarschijnlijk wel. Nou en? Wat maakt het uit? Was het niet handiger geweest om de engel des Heren te laten verschijnen in het Sanhedrin? Dat zou een leuke grap geweest zijn. Ja, dat hadden herders moeten zijn, maar dat waren valse herders. Maar aan de echte herders, om zo te zeggen, openbaar te zien. Waren dit dan de echte herders? Nou ja, ze waren er een beeld van. En de Heer gebruikt ze voor een illustratie. Weet wel, zandverschuiving, berkjes enzovoort. Velden van Efrata, de herders, engeltjes enzovoort. En je ziet het plaatje, maar het stelt heel wat anders voor. Nou, heel wat anders. Het is een voorstelling van dingen op een veel hoger niveau. En u en ik, wij moeten leren te denken op een hoger niveau dan het oppervlakkige en materialistische van de wereld. Wilt u denken op een ander niveau? Er is niks bijzonders aan, dan moet je, ik zeg het altijd, in de kunst, in de literatuur moet je dat ook. En zeker bij het lezen van de Bijbel als het woord van God. En dan gaan deze geschiedenissen en zelfs de details, de onbenullige details over luiers en kribben enzovoorts, die krijgen ineens een betekenis. En dat is de enige echte, nou ja, ik had willen zeggen iets als, dat is het enige echte bewijs voor de Bijbel als woord van God. De structuur ervan. Niet maar het platte, tweedimensionale plaatje, maar het minstens driedimensionale plaatje. Nou, het is zelfs vierdimensionaal, maar dat kan ik zo gauw niet meer uitleggen. Waar je doorheen kijkt. Niet alleen van links naar rechts door het beeld, maar ook voor de stereofotografen onder u, van voor naar achter door het beeld. En zelfs kun je halverwege en ergens omheen kijken. Dat kan je met al je driedimensionale beelden in de praktijk niet. En dan vierdimensionaal, want daarna is de vraag: over welke tijd gaat dit plaatje? En dan zal blijken dat er nog heel wat verschillende jaartallen onder kunnen. En dan is het nog steeds dezelfde waarheid. Omdat de geschiedenis zich herhaalt. Hebt u dat nog? En omdat profetieën meer dan één vervulling hebben. Zo gemakkelijk kom je er niet af. Ik ben van mening dat het vaststellen van een zogenaamde geloofsbenijdenis in de praktijk zich ontwikkelt tot een vloek over het christendom. Alsof je de Bijbel in eigen woorden plat zou kunnen samenvatten en zou kunnen ondertekenen. Het is een schromelijke onderschatting van het woord van God. Ik weet dat die geloofsbenijdenissen in het verleden dit doel ook niet hadden. Ze hadden een ander doel, maar in de praktijk functioneren ze wel zo. Dit, wat geloven wij, wat in de Bijbel staat? Nee, wat in onze belijdenisgeschriften staat. En we hebben een prachtig 3-4-dimensionaal beeld, hebben we teruggebracht op een plat ding. Met een oneindige scherpte diepte, zodat je inderdaad geen diepte meer ziet. Een plat plaatje en je vindt het mooi, of je vindt het niet mooi. Je moet eens kijken naar die plaat daar. Ja. We hebben het een andere keer over, want het is hoog tijd voor broeder Mos.